Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Ja, en dan zijn we alweer bij de 7e aflevering aangekomen, Caspar. En wie hebben we nu dan met wie gaan we nu dan in gesprek?
Ja, dat zijn twee IVA-studenten en dat zijn Mees Brouwer en Koen Boogaerts. Van harte welkom hier bij deze podcast. Jullie zitten nu in het derde jaar van het HBO, dus 2,5 jaar geleden hier nog maar begonnen. Zo snel kan de tijd gaan. Nautisch Business Management studeren jullie hier. En jullie zitten hier met een reden, want jullie hebben ruim een jaar geleden een bedrijf opgericht. Jullie behoren tot onze start-up studenten. En het bedrijf heet Watboots en daar willen wij graag alles over weten. Van harte welkom, leuk dat jullie er zijn.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, jullie hebben hier een garagebox op de campus. Daar hebben jullie je eigen office ook helemaal aangekleed. Het lijkt wel helemaal een Watboots garagebox waar je je startende onderneming verder kunt laten uitgroeien. Daar gaat deze podcast dus ook over. Maar we zijn in eerste instantie benieuwd naar jullie. Wie zijn jullie? Wie zitten er vandaag hier tegenover ons in deze IVA-podcast? Dus als eerste even het woord aan Koen. Kan jij een korte introductie over jezelf kunnen geven?
Ja, zeker. Ik ben Koen Boogaerts, 24 jaar oud. Inderdaad, derdejaars student op de IVA. Ik woon in Breda samen met mijn vriendin. Dus ik rij op en neer naar Driebergen. Dit jaar iets minder, omdat we wat minder les hebben. En zo kunnen we ook wat meer tijd in het bedrijf steken. Dus dat is erg prettig.
Kijk, en Mees?
Ja, ik ben Mees Brouwer. Ik ben 24 jaar. En ik kom uit Apeldoorn, maar ik ben wel gaan wonen in Driebergen op kamers met drie leuke huisgenoten. Dus ik hoef niet iedere dag op neer te rijden, maar wel veel in Amsterdam. Daar heb ik ook mijn vriendin wonen, daar slaap ik veel. En vanuit daar kan ik ook heel makkelijk proefvaarten doen met de Watboot.
Kijk, jullie Watboot, we gaan er zo meteen nog veel meer over horen, maar jullie Watboot ligt in Amsterdam.
Ja, dat klopt. Ligt in Eiburg, in een jachthaven.
En mag je met deze boot ook gewoon de grachten door?
Jazeker, ja, daar is die eigenlijk op gemaakt.
Daar is die op gemaakt?
Ja.
Kijk aan. Maar voordat we eventjes over jullie, over die boot gaan beginnen, nog eens even wat meer over jezelf. Hoe zijn jullie sowieso bij de nautische studie gekomen?
Ik denk als ik voor mezelf praat, sinds jongs af aan eigenlijk altijd met boten bezig geweest, veel met mijn broer gezeild. Toen ben ik een commerciële opleiding gaan doen toen ik aan het mbo begon. En dat was gewoon een reguliere opleiding, maar het beviel me niet heel goed. Toen ben ik een technische opleiding gaan doen in Rotterdam, scheeps- en jachtbouwkunde. En toen ben ik al stages gaan lopen bij wat grotere jachtbouwers. Maar dat was echt een hele praktische opleiding en echt een technische opleiding. En toen met mijn vader over gesproken van, dat is wel verstandig als je dan ook nog een commerciële opleiding naast gaat doen. En als je een commerciële opleiding in de nautische wereld wil doen, dan is IVA wel de beste keus.
Ja. Ja, kan je iets bij voorstellen? Jij?
Ja, voor mij is het ook wel een beetje vergelijkbaar. Ik ben gewoon eigenlijk sinds dat ik me kan herinneren, ben ik op boten opgegroeid. Ook op een zeilschool lesgegeven. Daarna ben ik bij Waaier gaan werken, 2 jaar op Ibiza. En eigenlijk mijn hele leven al in de nautische sector, met boten bezig geweest. En ik wilde eigenlijk misschien niet meer gaan studeren. En toen dacht ik, als ik het doe, dan wil ik het wel doen wat ik leuk vind. En dan ga ik ook gewoon nautisch IVA doen.
Je hebt 2 jaar lang op Ibiza gewerkt al.
Ja, eigenlijk 2 volle zomers. Dus 2 keer 5,5 maand.
Ja, want ik kon me dat moment van aanname van jou nog herinneren. En toen wouden we hier ook een afspraak maken. We hadden het druk. We moesten ook nog een boot overvaren van Barcelona naar Ibiza, geloof ik. Zoiets zei je nog. Dat ik, die jongen heeft het al heel, heel zwaar. Maar wel een hele mooie match uiteindelijk hier gevonden. Ja. Maar daar niet gebleven en dan een bedrijf hier gestart tijdens de IVA-tijd. Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Zullen jullie daar eens wat over kunnen vertellen? Koen, misschien jij even als eerste. Hoe ontstaat nou zoiets?
Ik ben eigenlijk altijd wel met plannetjes in mijn hoofd bezig geweest. En het een was ander dan, dan het andere, zeg maar. Maar Mees, die regelt vaak met Koningsdag captains die dan in Amsterdam gaan varen op de grote sloepen. Iedereen ziet het beeld wel voor zich. Veel feestende studenten aan boord. En ik was ook een van die captains. En ja, eigenlijk vanuit daar is het balletje gaan rollen. Want ja, ik had een reeksommetje gemaakt van wat die jongens verdienden en wat ik kreeg. Nou, wij kregen er ook goed voor betaald, maar zij hielden er wel echt veel meer aan over. En toen heb ik eigenlijk Mees aangesproken in de klas van, is dat niet iets wat wij ook moeten doen? En eigenlijk is dat heel snel ontwikkeld en is het een veel groter plan geworden dan wat het eigenlijk in de eerste instantie was.
Ja, want je zei, ik spreek Mees even aan. Jullie zaten altijd naast elkaar of vrienden hier op de IVA geworden.
Maar kennen jullie elkaar daarvoor al?
Nee, ja, nu hebben we echt in de klas. En ja, we zaten af en toe wel naast elkaar. Maar het was nou ook niet dat we iedere keer naast elkaar zaten. Maar het was gewoon meer... Koen die zei, joh, waar kan ik zo'n boot krijgen? Want op Marktplaats zijn ze super duur. En toen zei ik, ja, misschien als we gewoon echt gaan kijken naar de herkomst van die sloepen. Waar komen ze uiteindelijk terecht? En waar kunnen ze vandaan trekken? En toen gingen we googlen. Toen kwamen we in Bangladesh terecht. Waar de grote containerschepen, zeg maar, hun einde... bereiken. En daar gaan ook de reddingssloepen eraf. Ja, toen gingen we gewoon googlen en in die les kwamen we er al achter. Oh, dat is dus in Bangladesh. Oh, wat kost een vliegticket daarheen dan? En oh, hoe gaan we iemand benaderen die sloep heeft? Dus eigenlijk binnen een dag, of ja, gewoon echt al die lesuren, hadden we al best wel veel uitgezocht. En ja, toen hadden we eigenlijk nog niks, maar toen hadden we gewoon al naar vliegtickets gekeken en zo. Dus eigenlijk was het al heel natuurlijk en snel begonnen. En na een week hadden we wel een redelijk concreet plannetje. Hadden we iemand gevonden in Bangladesh via Facebook Marketplace en allemaal rare dingen. Ja, we wisten ook niet hoe we daar in contact moesten komen. En toen had Koen volgens mij als eerste gebeld. En die man die sprak goed Engels. En binnen de kortste keer allemaal moeten FaceTime liet hij alles zien. En dachten, ja, Nou, we boeken gewoon een ticket.
En dit was allemaal nog in de fase voor het ondernemingsplan? Of was dit al tijdens het ondernemingsplan?
Dit was wel voor het ondernemingsplan.
Want je wilde eigenlijk een boot voor jezelf.
Sorry?
Als ik het zo, die wilde eigenlijk gewoon een boot om zelf mee te kunnen varen.
Ja, we wilden het een beetje of om te verkopen en dan eentje. Of even één Koningsdag te doen en daarna te verkopen. Maar ja, we kwamen er al zo snel achter van ja, alles moet geëlektrificeerd worden in Amsterdam. In Amsterdam liggen veel reddingssloepen. Daar is gewoon echt vraag naar. Want ja, als je over de grachten loopt, hoe leuk is het als je een reddingssloep ziet in plaats van een... echt een nieuwe boot. Ik vind het iets meer charme hebben. Dus ja, vanuit daar is het eigenlijk steeds verder gegaan. En inderdaad veel contact gehouden met die man in Bangladesh. En ja, we merkten dat hij ook gewoon kwaliteit kon leveren. Dus,
want vaak het feit dat het een reddingssloep is, betekent dat het een signaalkleur moet zijn. Dat is dus oranje. En toevallig is oranje hier nou net ook een beetje de steunkleur, zullen we maar zeggen, als tijdens de Koningsdag of
ja,
nou, wat we dan
en
ook hebben.
En daar hebben we hem ook weer teruggebracht op onze demosloep. Dat hij ook lekker opviel op de Hiswa. Dat je kunt zien dat het een reddingssloep is geweest. En het is ook een beetje Hollandse glorie.
Dus, ja. En Koen, jij zei even snel, ja, in Amsterdam moet alles geëlektrificeerd worden. Kan je er iets meer over vertellen? Want er is best wel wat aan de hand, of er gaat best wel wat gebeuren daar. Hè?
Ja, eigenlijk net zoals je in de autobranche nu een transitie ziet komen. Dat is eigenlijk al best wel ver in de automotive branche. Is dat ook in de nautische wereld aan de gang. En Amsterdam is daar wel echt de koploper van, maar... Als je bijvoorbeeld kijkt naar volgend jaar, iedere boot die nieuw in de grachten gelegd wordt, dus die dat jaar een vignet aanvraagt, moet elektrisch zijn. En de mensen die nu een boot hebben, die krijgen uitstel tot 2030. Maar ja, je ziet dat daar ook de regelgeving in aan het veranderen is. En wij dachten, nou, dat is een kans om op in te spelen.
Ja.
Ja, en voor iedereen die dan buiten Amsterdam ligt en een doorvaartvignet heeft, dat geldt ook al vanaf 2025, 1 januari. Dan mag je niet meer met je brandstofmotor de gracht op.
Zo, kijk, dus jullie hebben echt iets gevonden om daarop in te spelen.
Ja. Ja. En Amsterdam is een echte sloepenstad.
Ja, en het vaart fantastisch. Want je hebt geen motorgeluid. Dus je kunt gewoon met elkaar kletsen. Zelfs met een klein beetje muziek aan. Want dan mag het wel een beetje op de grachten. Want je overstemt niet je motorgeluid. Dus niemand heeft last van je muziek. Dus het is echt ideaal.
Je hebt de perfecte boot daarvoor ontwikkeld. Ja. Toen ik voor het eerst van jullie bedrijf hoorde en met name die bedrijfsnaam, dacht ik, dit hebben jullie toch wel goed bedacht. Jullie bedrijf is Wattboot, een elektrische boot. En dan noemen jullie je boot ook nog een keer, de demo.
James.
Ja, goed bedacht. Hoe zijn jullie erop gekomen?
Ik kan het me nog wel goed herinneren. Mees, die heeft vaak als hij in de nacht in bed ligt goede ideeën. En dan belt hij mij op in de hoop dat ik nog wakker ben. En dan spreek ik hem de volgende ochtend. En dan zei ik, Koen, ik heb de naam van onze boot.
Maar dit was dan wel echt om 2:30 's nachts.
Oké.
En wat ik dan vooral benieuwd ben, wat gebeurde er die avond na zeg maar 2:30 s'nachts? Was dat gewoon een normale doordeweekse avond? Of,
Nee, dat is dan een normale doordeweekse avond. Ja, dan,
niet
dan,
op je eigen boot nog wat eerst zitten?
Nee, de boot was er nog niet. Maar het was gewoon, ik schrok wakker of zo. En dan ben ik aan het dromen over ideeën. Want ja, we waren er gewoon, vooral, nou, we zijn er nog steeds heel veel mee bezig. Maar ja. Toen echt 24/7 en we moesten heel veel uitzoeken ook. Gewoon met de Kamer van Koophandel veel aan de lijn. Wat, hoe met inklaring van Bangladesh naar Nederland. Gewoon continu bezig. En ook bezig met branding. En toen moesten we een naam bedenken. En toen, ja, ik werd gewoon, ik was erover aan het dromen. En toen dacht ik, hey, dat is leuk.
Ja, maar je hebt hem ook, ik zie er ook het trademark logootje erachter staan. Dus je, hebt nou, echt, je bent echt heel ver, jullie zijn er heel ver in gegaan.
Ja, de hele Benelux mag Wattboots niet gebruiken en ons logo ook niet.
Kijk, en jullie hebben het ook nog een andere keer verder in je marketingconcept helemaal doorgevoerd. Want ik zie dan overal wat terugkomen. Zelf bedacht?
Hulp gehad? Deels, we hebben wel hulp gehad daarin. Mijn schoonbroer die is heel goed met branding, dus die heeft ons heel erg geholpen daarmee. En dat waarderen we ook heel erg. Maar het is ja, wat, daar kan je heel leuk mee spelen. Dus daar maken we wel gebruik van.
Ja, goed man. Hartstikke leuk.
Hey, goed, maar jullie hebben hem geëlektrificeerd. Eerst eventjes, wat is nou het verschil tussen een gewone sloep en een reddingssloep?
Een reddingssloep heeft natuurlijk 25, 30 jaar lang dienst gehad op een groot schip. Kan een binnenvaartschip zijn geweest, kan een grote tank zijn geweest, of het kan ook een cruiseschip zijn geweest. Maar de historie die meeneemt, dat is hetgeen wat het echte verschil is. Kijk, als je het heel plat slaat, het is beide in een boot en je kan er op allebei kan je goed varen. Ze zijn ook allebei elektrisch te varen, een nieuwe of een oude reddingssloep. Maar wat het echte verschil is, is het verhaal erachter en daarnaast ook de duurzaamheid. Want polyester, dat is een vezel en samen met een hars wordt dat een enorm hard composiet. Maar dat is niet te recyclen, niet of nauwelijks. Je kan het kapot maken en dan kan het als vulmiddel gebruikt worden in bijvoorbeeld beton of asfalt. Maar dat is ook eigenlijk het enigste en dat is niet heel efficiënt. Dus wij besparen met onze bouwmethode 60% minder nieuw polyester. Dus de binnenkant wordt wel opnieuw ingebouwd. En dan ook met een sandwichconstructie, dan wordt het wel heel technisch. Maar dat is ook een manier van bouwen waar je nog net iets minder glasvezel en hars gebruikt. En dus de combinatie van de duurzaamheid en het verhaal erachter maakt eigenlijk het verschil met een nieuwe sloep.
Maar het bootje zelf is misschien wel 30 jaar oud.
Ja, deze is volgens mij nog zelfs iets ouder. En het leuke van dit schip, ik ken het hier ook op de poster achter.
Ik kijk achter jullie, ja.
Hij staat op Master Vessel Axel. Dus hij heeft op die boot gestaan. Hij heeft dat als thuishaven Bangkok gehad. En als je die codes invoert die er ook achter staan, dan kun je het originele moederschip er ook van terugzien. Dus dan kun je ook zijn logboek terugvinden. Dan zie je hoeveel melden hij heeft gevaren aan boord van dat schip dan. En dus het is eigenlijk een soort van oldtimer. Onder de boten, maar dan wel weer helemaal nieuw en klaar om de toekomst terug te moeten
in maken. In autotechniek noemen we dat een restomod.
Ja, precies. Ja. Ja.
Dat hebben jullie dus eigenlijk in de boten.
Ja.
Hebben reddingssloepen van zichzelf ook een motor?
Ja, deze heeft een 3-cylinder dieselmotor gehad. En die gaat dan daar naar de lokale visserij. Okay. Dus de lokale vissers gebruiken die motoren nog.
Hey, en jullie gingen googlen over alles wat jullie kwamen dan in Bangladesh uit. Maar ik kan me ook wel voorstellen, hoe groot is dan dat aanbod van oude reddingssloepen?
Ja, nou, Mees en ik zijn ook naar Bangladesh toe gegaan. En het is enorm. En ook als je ziet hoe er zijn daar natuurlijk andere regelgevingen en richtlijnen. Het is niet te vergelijken met hoe het hier is in Europa. Maar alles wordt daar gewoon op de kant gedumpt. Dus het is ook best wel gek om dat te zien. Want dan ligt er gewoon een sloot van misschien wel 1,5 kilometer lang, vol met verwaarloosde reddingssloepen die enorm belastend zijn voor het milieu. Nou, die zijn ook niet meer helemaal te gebruiken. Want,
1,5 kilometer lang en zoveel reddingssloepen zijn. Ja, even, sorry dat je even goedjes onderbreek hoor. Maar hoeveel reddingssloepen heeft een beetje een fatsoenlijk schip? Nou, ik ken het
ligt
helemaal niet.
Aan de bemanning. Dus kijk, een cruiseschip heeft er ontzettend veel nodig.
En wat is veel?
Nou ja, het ligt eraan hoeveel man er aan boord gaat. Maar je moet, kijk, volgens mij moet je zelfs meer plaats op reddingssloep hebben dan personen aan boord.
Ja, omdat je nooit een perfect fit hebt.
Precies. Ja. Dus als dan schiet ik gewoon in het wilde raak. Maar stel, er gaat 100 man aan boord. Dan moeten er voor 150 man, weet ik niet, reddingssloepen zijn. En deze is origineel bedoeld voor 20 man. Maar deze heeft ook aan een containerschip gestaan. Dat is een, het zitten minder mensen aan boord. Ja. Maar die wordt wel bemand door een man of 20. Dus dan zullen er twee aan boord hangen.
Ja, maar op een, ik heb een keer in Noorwegen heb ik een, zo'n cruiseschip leeg zien lopen. Nou, dat ding dat komt aan. Die luiken die gaan open en er stromen gewoon 4000 man uit.
Ja, maar daar
en dan schijnt er ook nog personeel bij te zijn.
Ja. Ja, en daar hangen ook aan de zijkant alleen maar reddingssloepen. Eigenlijk, als je goed naar een cruiseschip kijkt, dan zijn ze niet te missen.
Dus dat aanbod is gigantisch.
Ja, alleen wij werken wel met een bepaald soort reddingssloep. Want ze moeten rank en slank zijn voor het elektrisch varen. Ja. Dus wij gebruiken één type en dan kunnen we ook de hele tijd hetzelfde maken. Dus er is veel aanbod. Alleen, we hebben wel gewoon één type waar we mee willen werken. En dan wordt het wel een kleiner aanbod. Maar daar kunnen we zeker nog mee werken.
Jongens, ik ben dus even benieuwd. Hè. Je zit in die klas en dan ga je tickets zoeken, dat soort dingen. En dan heel veel ideeën zeggen, Bangladesh gaan we niet naartoe. Maar jullie doen dat gewoon. En dan stap je in het vliegtuig. En dat wil ik nou wel eens van jullie weten. Van hoe gaat dat dan? Je gaat naar een land, ben je misschien wel nooit eerder geweest. Kan me wel zo voorstellen dat het geval was. En dan, je stapt uit het vliegtuig. Hoe ga daar en dan? Wat ga je daar wat maak je dan allemaal mee? Wat kom je allemaal tegen?
Nou, dat is wel leuk. Laten we bij de vliegreis zelf al beginnen. We hadden een overstap op Dubai. Nou, de eerste vlucht helemaal prima. En daarna pakten we de vlucht naar Bangladesh. En Mees en ik hadden allebei gewoon een stoeltje geboekt met iets meer beenruimte. Want het was echt een hele lange vlucht. Dus we dachten, de tweede vlucht pakken we dan, gaan we zeg maar bij een deur zitten. Zodat we in ieder geval ons been een beetje kunnen strekken. Maar er zaten al twee mensen en er was plek voor drie. Dus iemand was op onze plek gaan zitten. Toen uiteindelijk was die man weggestuurd. En toen zaten we naast een andere westerse man. En hij zegt, jongens, bereid jullie voor. Want dit is echt de vervelendste vlucht die je in je leven kan hebben.
Dat gaat dan vooral omdat die mensen dan eigenlijk bijna nooit vliegen. Die vliegen 1-2 keer in hun leven. Dus die weten ook niet van hoe en wat. En die snappen het niet. Dus eigenlijk, het is niet onwil of zo. Maar iedereen blijft staan. Ook toen we weggingen vanuit Dhaka terug naar Dubai. Toen hebben we denk ik wel een uur aan de grond gestaan. Omdat ze gewoon niet iedereen op hun plek kregen zitten. Dus het is zo anders dan Europa. Of maakt eigenlijk niet uit. Dus dat was al een ervaring. En dan kom je in dat land heel anders, heel druk. En dan ben je ook verreisd. En dan kom je eraan en dan staat die man daar waar we de hele tijd contact mee hebben gehad over de FaceTime. En dan wordt het wel echt, zeg maar. En
die stond jullie op te wachten op de airport?
De tweede overstap. Je moest ook nog een binnenlandse vlucht maken.
Hoe vaak zijn jullie in een vliegtuig gestapt dan? Andere vraag. Hoe lang zijn jullie met die reis naar Bangladesh bezig geweest om uiteindelijk echt op de plek van bestemming te komen waar je moest zijn?
20 uur.
Ja. 20 uur reizen.
En je weet eigenlijk amper waar je naartoe gaat, wat je daar kan verwachten, toch?
Nou, je weet welk hotel je hebt geboekt, maar je hebt die man alleen via de FaceTime gesproken, dus dat is ook best wel spannend. De personeelsleden die daar werken, heb je dan ook een keer het gezicht van gezien op een foto of even een kort belletje gehad, want sommige jongens kunnen dan wel goed Engels en de anderen wat minder goed. Maar je weet eigenlijk helemaal niet wat je gaat aantreffen en ook van hoe ziet die werkplaats uit. Je hebt dan wel een beetje meegekregen, maar je weet het nog niet echt. Dus dat was wel spannend. Maar hij stond ons op te wachten op het vliegveld. En hij had natuurlijk ook super veel zin dat wij kwamen. Want dat gebeurt daar ook niet iedere dag. Dus die wilden ons meteen meenemen. Maar wij waren natuurlijk ook best wel suf. Dus eerst even spulletjes bij het hotel gedropt. Toen een uurtje met hem op pad gegaan. En toen nog even een half uurtje geslapen. En toen zijn we weer teruggegaan naar de werf. En we waren er maar 2,5 dag. Dus alles moest ook heel snel, omdat we hadden tentamenweek ook weer op school. Dus
alles moet tussendoor.
Ja, je moet het combineren met school, want hier willen we ook niet verzaken. Het staat allebei op één, dus we hadden daar maar 2,5 dag. Dus het was een hele strakke planning en je wil alles zien. Dus het was zwaar, maar wel heel leuk.
Oké, en goed, toen hadden jullie die boot uitgezocht. Bekeken.
Die was al in productie. Ja. We hadden hem al in productie laten gaan.
Kijk, tot die had je al in productie? Oh, ja, okay.
Dus we hadden het risico genomen.
Het risico gewoon genomen. Want we dachten, we willen ook op de Hiswa staan. Dus er zat tijdsdruk achter.
En wanneer was dit ten opzichte van de Hiswa?
We hebben hem besteld, volgens mij 5 januari, de boot. En toen waren we daar tweede weekend februari. Dus dan is die op boot al heel ver, maar hij is nog best wel kaal. Dus het interieur was half ingebouwd. Maar we wilden daar gewoon naartoe om te kijken hoe goed kunnen ze met polyester werken. Worden we niet opgelicht, want het is best wel geld wat je laat komen. En een container is ook niet gratis. Nee. En toen dachten we, het risico om er dan zelf naartoe te vliegen is even groot als het risico dat je hem krijgt. Of dat je hem niet krijgt, bij wijze van. Dus toen dachten we, het is een mooie reis. Je kunt de goede afspraken met zo'n werf maken dan. En je ziet gelijk hoe alles daar werkt. Dus we dachten, we gaan gewoon.
En had je enig voorbeeld van andere boterbouwer die ook zaken doet met Bangladesh?
Nou, we hadden dat niet per se eigenlijk. Maar we hadden al wel foto's gekregen. Hij deed al wel eens, zeg maar, gewoon aan een consument verkopen. Daar hadden we wel gewoon voorbeelden van gekregen, zeg maar.
Maar er zijn wel andere boterbouwers die buiten Europa bouwen. In landen zoals Bangladesh. Alleen niet direct Bangladesh zelf.
Ja. Okay. En jullie werden eigenlijk gewoon ontvangen van, zeg maar, voor zaken. Toch?
Ja, volledig.
Voelde dat ook zo? Van,
dat gaat ook wel automatisch. Want je wil natuurlijk een bedrijf opstarten. Dus je gaat daar zelf ook met intentie naartoe. Van dan gaan we afspraken maken. En een beetje aftasten van hoe sta jij in de wedstrijd en hoe staan wij erin. En gaat dat lukken, ook op de lange termijn? Want je kan één boot samen doen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat het er dan meer worden. Dus dan moet je ook een beetje, samen moet je groeien dan. Dus dat gaat dan heel automatisch. En natuurlijk, je hebt het ook over privé dingen. Dus dan vertelt hij ook over zijn vrouw en zijn studie. En hij doet het ook een beetje samen met een studievriend. En dan de laatste avond ga je ook een biertje drinken met hem. Dus een beetje gecombineerd. Maar je komt natuurlijk wel om afspraken te maken.
Een beetje proost op goede zaken gedaan. Want je had in die 2,5 dag had je wel bereikt wat jullie wilden bereiken, toch?
Zeker.
Ja. Okay. Hey, en goed, die boot die werd dus al gebouwd. Januari en de hiswijs, weet ik nog uit vroegere tijden, februari of maart.
Nee, dat is de droge hiswijs. Hij moest op de natte hiswijs. Dus dat is augustus.
Eind augustus. Ja. Okay. Dus je had echt nog. Ik vond dat wel heel. Ik denk, dan zijn ze heel ambitieus en snel geweest als dat in een maandje geregeld was.
Maar het was ook meer. We wilden onszelf ook een soort van veiligheidsmarge gunnen. En we wilden ook nog content schieten. Want het is niet alleen op de hiswijs staan, maar we deden ook mee aan een prijs. En voor die prijs moesten we dan op tijd live zijn met de website. En op de website wilden we content.
Wat voor prijs was dat?
Dat mag je best wel even zeggen, dat is toch wel best wel bijzonder.
De Dutch Startup of the Year Award. Dus gewoon eigenlijk de beste nieuwkomer in de... Dus dat was heel leuk. En dat heeft ons ook een ontzettende boost gegeven.
Heb je die gewonnen?
Ja.
Oh ja, nou goed.
Die hebben gewonnen.
Ja, heel onverwachts ook hoor. Want we hadden de boot zeg maar helemaal beurs klaargelegd dan bij de stand. En toen kwam iemand van de ISO nog van, er is vanavond een borrel, komen jullie ook? Dus wij naar die borrel, we wisten helemaal niet dat de uitreiking was van de prijzen. Want we hadden een brief gekregen dat we niet genomineerd waren. Toen stonden we daar een biertje drinken en op een gegeven moment werd er omgeroepen van de mensen die genomineerd zijn, die moeten eventjes een speech voorbereiden, want we gaan zo de nominatie doen. En Mees en ik kijken elkaar aan en doen nog een proost van dat zijn wij toch niet. En de eerste die het podium opgeroepen werden, dat waren wij.
Nee joh.
Ja, wel met een knipoog naar docent Bosman hier op de IVA. Want die zat in het bestuur en die heeft ook nog getipt van... jongens, de website is live. Kijk er alsjeblieft nog een keer naar. Want het is echt heel vet wat ze doen. Maar die hadden we niet zien aankomen. Maar wel echt in armen genomen.
Ja.
Zo. En dan vervolgens, dan heb je zoiets al gewonnen. Dan heb je het dus in augustus. Wat ik eigenlijk nog eventjes weten wil. Want uiteindelijk moest dus die boot ook naar... Europa toegehaald worden vanuit. Ja. En hoe heb je dat dan geregeld? Is dat dan vanuit daar? Is dat lastig? Of,
daar gaan ze op zich wel gewoon... Bangladesh, er komt best wel veel scheepvaart langs. Want ze doen ook gewoon zaken met Europa en de rest van de wereld. Dus het is best wel prima te doen, omdat die containers die gaan daar af en aan. Ja. En die werf zelf heeft ook gewoon ervaring met boot op transport zetten. Dus dat hebben ze gedaan. En die komt dan op een gegeven moment in Rotterdam aan. En daar gingen we hem uitladen, op de trailer zetten. En toen gingen we door naar Heeg in Friesland. Daar hadden we afspraken gemaakt met een werf die onze boot ging afbouwen.
En ook ging motoriseren?
Ja,
of,
precies.
Ja. Oh, okay, want dus, dat is dus hier gebeurd.
Ja, dus, dus hij komt Casco naar Nederland eigenlijk. Ja. En dan wordt hier helemaal afgebouwd. Dus hier komt de elektromotor erin. Maar überhaupt alle elektra. Maar ook flexitiek of de kussens. Al dat soort dingen worden allemaal in Nederland gedaan. Ja. Op die manier kunnen we ook garanties waarborgen. En kunnen wij veilig ondernemen doordat wij hebben afspraak met de werven. Dat zij de garanties op zich nemen. Kleinere marge voor ons. Alleen, wij zitten gewoon nog op school, heel simpel gezegd. En dan is het wel fijn als je die lasten niet hebt.
Ja, ja. Nou, even over die school gesproken. Jullie zijn een heel end. Volgend jaar is het jaar van de afstudeerstage. Ik ben met name benieuwd, wat zijn jullie plannen nu met Wattboots dan richting de toekomst? Want jullie zijn heel mooi begonnen, die award gewonnen. Een klein stukje vaarseizoen, september, misschien een stukje oktober nog meegepakt. Het eerste volle vaarseizoen is dan nu.
Ja.
En dat, maar hoe gaat die toekomst eruit zien?
Nou, eerst nog even de laatste tentamenweek op de IVA afronden. Dus over twee weken is het zover. Dus nu weer ook even stiekem weer veel de boeken in.
Dat is ook echt die allerlaatste tentamen.
Als we het goed doen, dan hebben we volgend jaar geen tentamens meer. En dan gaan we afstuderen. We hebben van school te horen gekregen dat we mogen afstuderen in eigen bedrijf. Achter de schermen zijn we ook met veel ideeën bezig. Dus we willen nu wellicht ook de nieuwbouw in. Dus dat we assortimentuitbreiding krijgen. En dat in de vorm van een nieuwe sloep wel weer echt op z'n Wattboots. Dus met een mooi verhaal erachter en een duurzame productieproces. En ik denk dat onze scriptie zal daarover gaan. Dus meestal iets anders oppakken als ik. Maar wel echt in die richting. En ja, de hulp van school zal daar heel fijn bij zijn. En dat gunt ons ook de tijd om echt fulltime daarmee bezig te zijn. En ja, tot leuke uitkomsten te komen.
Ja, dat wordt gewoon een heel spannend, heel uitdagend jaar. Kan ik me voorstellen, want je bent hier mee bezig. Je wilde eigenlijk meer en meer en meer tijd aan besteden. En nu komt die tijd.
Ja, ja, dus dat is echt mega fijn. Dus vanaf augustus kunnen we eigenlijk echt gaan vlammen. En dan gaan we gewoon proberen bij zoveel mogelijk dealers langs. Of nou, niet zoveel mogelijk, maar gewoon bij de juiste dealers langs te gaan. En daar ook afspraken kijken of we afspraken kunnen maken. En ons idee wat we nu hebben door te zetten.
Hebben jullie iets van een droom of iets dat jullie tegen elkaar hebben gezegd van daar willen we, dat is onze volgende milestone?
Nou, ik denk wat we nu hebben, zeg maar, een eigen verkoop. Even op het goede woord komen. Een eigen, ja, de verkoop doen we volledig zelf. Dus dat is echt in ons eigen beheer. Maar wij merken en zien dat dat gaat goed. Maar een klant werven is heel duur als je geen fysieke winkel hebt. Dus je doet alles door je online. Ja. En de verkoopdistributie van een dealerschap, dat is heel sterk. En je kan dan ook op meerdere plekken in het land liggen. Dus dat is voor ons wel echt een doel. Maar wat we nu doen, dat is helaas niet mogelijk bij een dealer. Omdat een dealer vraagt ook gewoon een bepaalde marge. En met ons transport, er gaat gewoon heel veel extra arbeid in een refit zitten dan bij een nieuwbouw. Is dat niet haalbaar? Dus we willen eigenlijk een assortimentuitbreiding. En dan samen met dealers werken. Maar het dan ook niet zien als alleen een verkoopkanaal. Dus als we met een dealer in gesprek gaan, dan willen we ook samen met hun de boot doorspreken. Dus volgens mij wat er vaak gebeurt, is dat er een boot wordt ontworpen. En dan gaan ze naar de dealers toe van, willen jullie deze boot verkopen? Maar wat wij nu proberen te doen, is naar de dealers toe te gaan. En te zeggen, dit is ons plan. Denk dat het bij jullie past, dat de markt hier ook naar vraagt. En als zij ingevingen hebben van, wij zien dat de markt hier naartoe beweegt. Of onze klanten vragen hierom, maar dat is er nog niet.
Ja, maar zij kennen de klant.
Zij kennen precies de klant. En het lijkt ons heel gaaf om samen met die dealers een product te gaan ontwikkelen wat bij iedereen past.
En wat voor hun heel goed werkt en wat voor ons heel goed werkt. En dat is vooral de volgende milestone om daarop terug te komen, zeg maar. Ik denk dat wij gewoon ook bij de dealers willen liggen. Ik denk dat dat voor ons echt wel de volgende stap is.
De next step. Nou, goed, dan ga je dan met je afstuderen, ga je daar eigenlijk al tijd voor krijgen? Gaan jullie daar al tijd voor krijgen?
Ja, dat is waar we volledig op willen focussen dan, denk ik.
Hey, tot slot. Ik wil nog heel eventjes wat weten over die boot zelf. Hij is nu elektrisch aangedreven. En hoe heb je dat dan gedaan met die elektromotoren? Wat kan je vertellen waarom ik zo'n boot zou willen hebben? Hoe lang kan die varen bijvoorbeeld?
Oh, op die manier.
Ja.
Standaard kun je op plassen en mirren, zeg maar, continu varen, zeg maar 6 uur op kruissnelheid.
Ja.
Ga je op de grachten en dan continu varen, want daar is de maximum snelheid gewoon wat lager. Ja. Kun je 11 tot 13 uur varen. Ga je vol gas varen. Dat is met iedere, nou niet met iedere, maar als je kijkt naar de... Naar je, vaak neem je een accucapaciteit op de grootte van je motor. Dat is even hoger. Als je dan een uur vol gas vaart, is die leeg. Maar dat is net zoals als je met een auto vol gas rijdt. Dus ja, die op een gegeven moment ook leeg. Alleen, je kunt het ook heel lang rekken. En normaal ga je varen en dan ga je een uurtje varen. Dan leg je een veranker, ga je zwemmen, ga je weer een uurtje varen, ga je lunchen. En dan staat de motor weer uit en dan vaar je nog een uur terug. Dus dan heb je uiteindelijk zeg maar een actieve vaartijd, maar 3 uur terwijl je de hele dag op pad bent.
Je bent de hele dag op het water.
Ja, dan heb je nog meer dan 60% accu over. Dus het is altijd heel erg belangrijk om te kijken naar wat is mijn vaardag? En zoals, een leuk voorbeeld gisteren, ben ik 11:15 weggevaren in Amsterdam. En heb ik eigenlijk continu gevaren over de grachten. En ik was om iets voor 9 terug en ik had nog 40% in de accu zitten. Dus gewoon de hele dag varen met koelkast aan, speakers zachtjes aan, want het mag niet volgen.
Nee, tuurlijk. Krachten.
Dit dus bewijst gewoon dat het
en dat,
gewoon
en dat hebben jullie allemaal ingebouwd ook. Speakers en zo, want ik kijk ondertussen achter jullie op dat plaatje ook. Dus ik zie daar zo'n rond ding. Dat zijn de speakers.
Ja,
ja. Klopt.
Dat goed.
Dus alles is eigenlijk mogelijk.
Jeetje, wat gaaf. Hey, en jij zegt kruissnelheid, hoeveel is dat? In knopen, je mag nautische...
Maar in knopen is het zeg maar 5,2 knopen is de kruissnelheid. Maar dat is ook tevens de rompsnelheid van de boot eigenlijk.
Veel harder, kost heel veel vermogen. Ja, en dan zie je eigenlijk niet of veel meer harder willen gaan. Dat ken ik wel, dat ken ik.
En dat is ook gewoon in de grachten mag je dat niet eens varen, geloof ik.
Nee, dan mag je nog niet eens 4.
Ja.
Dus, en dan kan je al 11 uur varen.
Ja, 11 tot 13. Ja, dus,
En kijk hier zo naar. Hij is gemaakt voor 20 man.
Ja, origineel is die gebouwd voor 20 personen. Wij hebben de boot helemaal opnieuw laten CE-keuren. Dus dat is ook verplicht als je aan de consument wilt verkopen. Bij ons is hij gekeurd tot 12 man. Maar je kan er ook met 15 op zitten, hoor.
En ik hoorde je nog even iets zeggen. Flexi-teak.
Ja.
Help me even, want die ken ik wel. En ik zie het ook, hè, dat hele mooie houten zittingen zijn dat. Maar jij hebt het over flexi-teak. Kun je meenemen wat dat is?
Ja, flexi-teak is een duurzame vervanging van echt teak. Dus ja, het kappen van teakbomen is natuurlijk niet het beste wat er gebeurt. En flexi-teak is, dat is een vervanging daarvan. Dat is eigenlijk een soort PVC en dan onder hele hoge druk geperst. En dan het is net hout. Als je er overheen gaat, de nerven zitten erin en je ziet het verschil bijna niet. En het heeft ook bijna geen onderhoud, dus bijna alleen maar voordelen.
En je kunt het lekker schoonmaken met de hoge druk. En het is echt heel onderhoudsvriendelijk.
Het is te groot voor jou. Echt, als je dan zegt, we willen echt focussen op verduurzaming, dan hebben jullie dat volgens mij. Kunnen nog heel veel ondernemers van jullie leren, als ik het zo hoor.
Ja. En Jasper, volgens mij hebben we hier ook twee ondernemers zitten die echt over alles zo'n beetje hebben nagedacht. Dat we stellen ze allemaal vragen en overal hebben ze een antwoord op. Jullie zijn volgens mij ontzettend goed bezig. De tijd vliegt dan ook in zo'n podcast. Ik vond het ongelooflijk leuk om jullie verhaal te horen. Ik wist er al wat van, maar nu nog weer meer. En ook meer weer over de laatste status waar jullie in zitten. Ik wil jullie heel veel succes wensen. In ieder geval zometeen met de tentamenronde die er aankomt. Maar met name volgend jaar. Maar volgens mij gaat dit een enorme vlucht nemen. Want de motivatie, de drive, het doorzettingsvermogen, dat spat er vanaf. Dus je spelen volgens mij op iets in wat nu helemaal speelt in de jachtbouw- en watersportwereld. En iedereen moet die kant op. En richting de verduurzaming, richting het elektrische. En jullie zijn spelen mee in de voorhoede. Dank voor jullie verhaal.
Ja, jullie bedankt. Dat,
dank je wel.
Volgende week dan hebben jullie ook de etikettenlunch gehad als eerstejaars nog? Weet je nog van wie?
Ja. Als ik hem zie, herken ik hem meteen.
Jan-Jaap van Wering.
Precies. Ja.
En die is volgende week bij ons te gast. Oud-student, uiteraard. Nou, hij heeft natuurlijk ook hele mooie verhalen. Dus dank, beste luisteraars, voor het luisteren, voor de tijd. En Koen en Mees, echt heel erg bedankt voor dit mooie verhaal wat jullie hebben gedeeld met ons.
Ja, dank je wel.
Als je vragen hebt of een gast wil voorstellen of iets van feedback wil geven over deze podcast, mail dan naar podcast@iva.nl en dan zeg ik tot volgende week.
Tot volgende week.